Vroeger was dat allemaal ver weg. Een moord, dat gebeurde hier niet. Je las daarover, maar dat was precies dat dat niet in Muizen kon gebeuren. Maar vanaf dan was er wel altijd iets, ja, waarvan dat je wist, dat kan hier wel gebeuren. Het was echt dichtbij nu, hè. En die angst die bleef wel wat, hè. Het onbezorgde was weg.
Muizen. Voor velen enkel bekend door Plankendaal en Sam Goris. Maar er is meer in het verhaal van Muizen. Het heeft ook een donkere kant.
Er is een derde moord.
Als je in Muizen passeerde, 7 uur 's avonds, was dat een spookstad. Daar was alles dicht.
Ik werd koud, ik werd cholère, ik werd van alles en nog wat. Mijn vrouw heeft wat moeten doen in de tijd voor mij, om me te kalmeren.
Ik sta hier aan de Muizenhoek. Een stille straat met een grote paardenweide en ook een villa in de buurt. In deze villa woonde een textielbaron. Zijn dienstmeisje, de 18-jarige Marie-Thérèse Roseel, bleef daar ook geregeld overnachten. Maar op 15 oktober 1971 was dit de laatste keer. Staf van Eyken kwam terug van het werk, dronk wat biertjes en hij wou een vrouw zoeken om te verkrachten. Hij kwam uit bij dit huis en wachtte tot de baron met zijn vrouw en de kinderen naar de kermis in Muizen gingen. Hij belde aan, maar Marie-Thérèse wou hem niet binnenlaten. Dus zette hij zijn voet tussen de deur en pakte een keukenmes om haar dood te steken. Hij stak haar 18 keer voordat hij haar verkrachtte en in haar borsten beet. Hij versleepte het lichaam naar de tuin en daar werd ze de volgende dag gevonden door de baron, die ook meteen verdacht was. Toen Van Eyken naar huis fietste, vernam hij dat zijn moeder overleden was in het ziekenhuis. Dus reed hij met zijn stiefvader naar daar om afscheid te nemen. Ergens geeft dit ook wel een akelig gevoel, want dit is een straat waar ik toch heel vaak langskom ook. Het is zo een zijstraat van de verbindingsweg tussen Muizen en Bonheiden. En deze plek heeft eigenlijk altijd wel een kleine herinnering gegeven, dat er een oud kanon staat. En dat geeft altijd wel een iconisch gevoel van, ah ja, deze plek herken ik, dat kanon. Maar als je dan weet dat hier ook de eerste moord was van de vampier van Muizen, geeft het toch wel een grillig gevoel. Anja was 16 à 17 jaar oud tijdens de feiten. Dus ook zij was een mogelijk slachtoffer.
Ja, ik was toen ongeveer 16, 17 jaar, juist leidster van de Giro. En die eerste jaren dat waren dus de eerste jaren dat we eigenlijk mochten uitgaan en na de Giro iets bleven drinken en zo. En vanaf toen mochten we van thuis niet meer alleen naar huis gaan. Nu, iedereen woonde wel in Muizen, dus het was altijd heel lang dezelfde weg. En dan was er altijd een of andere jongen dat ons naar huis, die bekende dus, van de Giro, die ons dat aan de deur bracht. Dat was zo de afspraak. Ofwel, als dat niet kon, dan kwamen onze ouders ons halen. Want iedereen was bang natuurlijk, hè.
Ik sta hier in Bonheiden, bij het vroegere huis van Staf van Eyken. Deze naam zegt misschien niet veel, maar zijn bijnaam is gekend door heel het land. De vampier van Muizen. Staf groeide op hier, in de Pruimelaarstraat. Hij had een moeilijke jeugd, zijn vader was een alcoholist en verliet het gezin vroeg om te gaan vechten in Algerije. Zijn moeder hertrouwde en kreeg er een halfzus bij. Zijn stiefvader was ook alcoholist en zeer agressief. Staf's moeder kreeg MS en zijn halfzus ging bij de buren wonen, die later overleden aan koolstofmonoxidevergiftiging. Tot zijn 13e werd hij mishandeld door zijn stiefvader en ook zijn tante. Op zijn 14e moest hij naar een verbeteringsgesticht omdat hij een 11-jarig meisje had aangerand. Daarna werd hij van de ene instelling naar de andere gestuurd. Op zijn 18e deed hij zijn dienstplicht, hij trok bij zijn stiefvader in en ging werken als spoorwegarbeider in Muizen. Het is nu 22 december 1971, 2 maanden na de eerste moord. Maar pas na deze werd er een verband gelegd met de eerste. Net zoals vele mensen hier nu doen, maakte de 44-jarige Ida Smeets een wandeling langs de deilen in Muizen. Staf kwam van zijn werk en had tegen een collega gezegd dat de eerste vrouw die hij tegenkomt het zitten heeft. Hij fietste langs de deilen en kwam Ida als eerste vrouw tegen. Hij wurgde haar en verkrachtte haar meteen. En sleepte haar daarna naar een fabrieksgebouw, dit gebouw hier, en dumpte haar. Hij ging naar huis om te eten, om daarna zelfs terug te keren. Hij zag dat ze weer helemaal aangekleed was en tot bovenaan de trap was gekropen. Ze vroeg hem om hulp, niet wetende dat hij haar dat had aangedaan. Met schrik om herkend te worden, wurgde hij haar weer tot ze dood was en ook haar beet hij in de borsten. Dit was voor de politie het teken dat er een link was met de vorige moord. Deze moord was aan de deilen. Het was nu al de tweede moord. De eerste moord gebeurde aan de Muizenhoek, tegen de grens van Bonheide. Maar voor velen kwam het nog niet echt dichtbij, maar het was toch wel vies dat die Muizen gebeurde. Maar de deilen geeft toch echt een dichtbij gevoel aan. En voor vele Muizenaars was het toch wel raar. En vanaf toen kwam de angst echt binnen.
Ja, bijvoorbeeld was dat bijvoorbeeld hier gewoon in de straat. Dan zeg je, oh, ik ben bijna thuis.
Ah, ja.
Er kan niks meer gebeuren, maar dat was niet zo. En dat was toen, vanaf toen was dat duidelijk, dat kan zelfs op de hoek bijna gebeuren waar dat je woont. Hè?
Het is vies om te beseffen, als je weet dat het van de plek van hier tot aan de Pruimelaarstraat toch bijna zeker een half uur fietsen is, om dan te weten dat hij naar huis is gefietst, gegeten heeft en dan nog terug is gereden, dan kan het makkelijk zijn dat het slachtoffer hier anderhalf uur, misschien langer zelfs, heeft gelegen in volle angst. Buurjongen Louis van Dievel, ook journalist bij VRT, schreef in 2006 een boek over Staf van Eyken, De Pruimelaarstraat. Het was fictie, maar volledig gebaseerd op de feiten die de vampier van Muizen gepleegd had. Zoals ik het hoorde, moest Louis van Dievel daarna ook niet meer in de buurt komen, omdat hij in het boek namen van mensen en plaatsen gebruikte en niet altijd heel positief gebruikte. En veel mensen die zichzelf daarin herkenden, gingen daar niet echt mee akkoord. De derde moord gebeurde op 19 maart 1972. Er was die avond een feestje in Bonheide, georganiseerd door de jeugdvereniging Goka. Daar leerde Staf van Eyken Lutgarde van der Wiet kennen. Hij bood haar aan om haar naar huis te brengen en ze ging mee. Ze wandelde door het bos aan de Zellaardreef en kuste. Zij wou niet verder gaan en toen sloeg er iets dicht in hem. Hij greep haar bij de keel, verkrachtte haar en vermoordde haar. En ook bij haar beet hij in de borsten. De volgende ochtend was het begin van het einde. Het lichaam was gevonden en er was veel volk. Ook Staf was hier en gedroeg zich vreemd. Hij stond daar te roken en de politie ondervroeg hem een beetje. Hij werkte goed mee en gaf veel informatie, zijn adres. Ook het merk van de sigaretten die hij heel graag rookt. En dat laatste gaf veel weg, want er was een leeg pakje Johnson's gevonden bij het lichaam. En daardoor kwam de politie wel op een pad. Kort daarna werd hij dus gearresteerd. Nu zit hij al 52 jaar in de gevangenis. Zo is hij ook de langstzittende gedetineerde in leven in België. In de reeks Kroongetuigen op VTM werd er over hem verteld hoe geliefd hij was in het dorp. Want eigenlijk, toen de feiten gebeurden, was hij niet echt een verdachte, om het zo te zeggen.
Als jong meisje denkt hij altijd dat is, dat zijn ja, vieze oudere mannen, hè? Denk als je zo 16, 17 jaar bent. Hè? Maar dus bleek achteraf dat dat gewoon een jonge man van 22 jaar was, waar op uiterlijk niks aan van kon zien. Hè?
En veel ouders die schrik hadden van, oei, er kan iets gebeuren, zeiden zelfs tegen hun dochters dat ze best met Staf naar huis zouden gaan, omdat ze hem juist vertrouwden. Hij was toen eigenlijk wel heel vriendelijk. En hij zag er ook niet uit als een psychopaat. Ook in een interview vorige maand vertelde buurjongen Louis van Dievel, ook journalist bij VRT, dat de door de problematische jeugd van Staf van Eyken, dat het bijna een pad naar de psychopaat zijnde was van Staf van Eyken en dus ook de vampier van Muizen. En ook nu wilde hij eigenlijk niet meer vrijkomen. Tijdens het proces zag je ook, wat is er mis met de man? In de kroongetuigen wordt er gesproken over dat hij geen emotie vertoonde tijdens het proces en er echt aan het lachen was bijna. En hij had gewoon geen spijt van wat hij gedaan had.